Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Omroep Zwart. Waarom horen we er helemaal niks meer van?
Dan het vertrek van 538-DJ Wietse de Jager.
Plus, is de carrière van Marieke Elsinga nu al voorbij?
Verder, de boosuitzending over de PvdA was een losse vlodder, maar wel een schadelijke.
En aan welke reality-serie zouden we zelf meedoen? En welke strategieën nemen we mee? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Zo'n goede Amerikaanse serie gekeken, of een aflevering van die serie.
En, Succession.
Ja, nou, ik wil dus niet zeggen wat het is, want het is bijna een spoiler alleen om te suggereren dat er iets aan de hand is. Maar het is een hele goede aflevering.
Ja.
En het is ook zo'n mooie plot twist die eraan wordt gegeven. En ik kan er gewoon niet over praten, want ja, dat is gewoon een enorme spoiler voor mensen. Maar het is echt zo goed. Ik heb gewoon 28 minuten lang voor de buis gezeten en volgens mij heb ik niet bewogen.
Maar het is een serie waar net een nieuw seizoen van online is gekomen? Of,
Ja, veel mensen zijn aan het kijken inderdaad. Ja, klopt. Ja, okay. Ja.
Maar je wil er niks over zeggen?
Nee, maar dat is dus lastig. Je kunt er niks over zeggen. Ik zou er echt urenlang over kunnen praten. Want ik heb allerlei ideeën bij en theorieën. Maar dat kan allemaal niet.
Maar ik kijk geen Succession. Dus nee, mij kan je het wel vertellen.
Ja, jou wel. Ja. Maar zelfs bij jou heb ik zoiets van... Ik wil het jou niet vertellen zodat je later die serie... als het Succession is, ik zeg het er maar even bij... als het Succession is, zou ik hem voor je willen bewaren. Maar ik vind het wel namelijk een van de dingen van streaming. Het maakt televisie kijken nog eenzamer dan televisie kijken al was. Want als je bijvoorbeeld The Passion, om maar even een willekeurig voorbeeld noemt... als je dat allemaal kijkt, dan kan je daar de volgende ochtend... bij de koffiezetautomaat op het werk over napraten. Zeg maar. Het is ergens een gezamenlijke beleving. Je kunt ook Twitter met elkaar daar kijken als Twitter je ding is. Dus dat is ergens nog een gezamenlijke beleving. Maar streaming is iets wat het nog eenzamer maakt. Want je kunt er gewoon niet... En ik begrijp het. Ik wil niet spoileren voor mensen. Maar het maakt het gewoon nog eenzamer.
Ja, het is een beetje als porno kijken.
Ja, dat is een vergelijking die je daar... Ja, dat is ook eenzaam inderdaad. Ja, dat klopt. Ja zeker. Ja.
Nee, maar het staat natuurlijk tegenover sport. Want sportmomenten, die beleef je met z'n allen.
Ja, klopt.
En dat weet ik ook. Ik bedoel, zelfs als het Nederlands elftal hier speelt, ik hoef de televisie niet aan te zetten. Want ik kan aan het gejuich in de buurt kan ik wel horen of Nederland gescoord heeft of niet.
Ja.
Ik heb dan het vervelende dat ik vaak digitaal kijk via de app. En dat ik dan 10 seconden achterloop op mensen die wel via de televisie kijken.
Ja.
Heel irritant. Maar dat is inderdaad een gezamenlijke beleving. En dat heb je met streaming niet.
Nee, dat heb je totaal niet. Dus echt, wat dat betreft is het anders inderdaad. Want inderdaad, sport, dat is veel gezamenlijker. Het Songfestival, een andere grote evenement is dat natuurlijk ook inderdaad. Maar het is wel het verschil tussen inderdaad streaming en lineaire televisie, ja. Maar goed, laten we het even over iets anders hebben. Want ik ben afgelopen week in Omroep Zwart gedoken. Wanneer is het laatste keer dat jij iets hebt gehoord over Omroep Zwart, Lars?
Nou, heel lang geleden. Ik kan me eigenlijk ook niet herinneren dat ik ooit iets gezien heb. Van
nee,
Omroep
kan ik
Zwart.
Me voorstellen, ja.
Dus misschien ben ik niet de doelgroep, dat weet ik niet. Hè? Maar ik kan ook geen programma noemen, zeg maar. Ook een programma dat ik niet kijk.
Nee, dat kan ik me ook inderdaad zeker voorstellen, ja. Ja, Omroep Zwart is natuurlijk begin 2022 toegetreden tot het publieke bestel. Dat is dus een kleine anderhalf jaar geleden. Dat hebben ze destijds gedaan met een grote wervelende campagne. Ook een indrukwekkende campagne, mag ik er wel bij zeggen. Ze zijn opgericht door Akwasi en door Johnny Grot. Of tegenwoordig heeft hij zijn naam veranderd en heet hij Johnny Liu Asu. Ja. En het doel was om meer diversiteit op de Nederlandse televisie te krijgen. En ik had, net zoals jij, eigenlijk de indruk van... ik heb er niet zo verschrikkelijk veel over gehoord de afgelopen tijd. Wat ik wel ergens bijzonder vind. Want als je gewoon gaat kijken naar de thema's van Omroep Zwart... ja, die waren echt heel erg veel in het nieuws het afgelopen jaar, een afgelopen half jaar.
Slavernij, excuses.
Ja, precies. Heel goed voorbeeld daarvan natuurlijk. Ja. Dat is iets wat voor Omroep Zwart iets heel groot zou moeten zijn.
Ja. Maar Black Lives Matter.
Ja, exact. Maar voor zover ik weet hebben ze daar echt helemaal niets mee gedaan.
Oké, dus het verrast je eigenlijk dat je zo weinig hoort van Omroep Zwart.
Ja, exact. Ja, ik dacht van ik hoorde niks over. En ik ben het gewoon eens een keer een beetje in kaart gaan brengen. Ik kwam ook een artikel tegen van mediaverslaggever Roelf-Jan Duin van het Parool. Die had eerder dit jaar ook een artikel over Omroep Zwart geschreven. Waar die ook constateerde dat er niet zo heel veel televisie werd gemaakt. Dus toen ben ik eens even gaan kijken hoeveel televisie wordt er dan precies gemaakt. Ja. Nou, ik heb de cijfers voor 2023, dit jaar dus, even op een rij gezet. Hoeveel uur televisie, Lars, denk jij dat Omroep Zwart heeft gemaakt dit halfjaar?
Twee per week. Nou ja, dan zit je op een kleine 100. Misschien nou, niet minder, maar...
Nou ja, ik kan je vertellen dat dat echt een grote overschatting is. Nee, het is echt, het verbaasde mij echt toen ik tot deze conclusie kwam. Dit is echt iets wat je nauwelijks ziet bij publieke omroepen in Nederland. Maar zij hebben de eerste paar maanden van 2023, dus alles tot nu toe, nog 0 uur televisie gemaakt. Ze zijn niet op de zenders NPO 1, NPO 2, NPO 3 te zien geweest met een programma.
Jeetje, dat is echt heel weinig.
Dat is echt heel weinig, inderdaad, ja.
Ja. Gewoon niks.
Nee, echt nog helemaal niets. En er wordt ook op dit moment geen programma van ze verwacht. Ergens pas rondom Katie Kotti, dus dat is eind juni, dat er het eerste programma in de aanloop naar Katie Kotti wordt uitgezonden van Omroep Zwart. En daarna, na Katie Kotti, ook nog eens een keer een programma. Dat is het enige wat op dit moment op stapel staat. Dus dat betekent dat ze gewoon echt de eerste helft van 2023 letterlijk maar één keer te zien zijn geweest op de publieke omroep.
En vorig jaar hebben ze wel meer gemaakt, las ik in het artikel van Rolf Jan Duin volgens mij.
Ja, ze hebben inderdaad ietsje meer gemaakt, maar om heel eerlijk te zijn, ook niet heel veel meer. Ze hebben Podium Zwart gemaakt, dat is het eerste programma, een beetje het signature programma van die omroep, wat ook een stempel moet afgeven, wat duidelijk kleur moet geven aan wie ze zijn. Dat is een muziekprogramma. Ze hebben ook nog een productie van de BBC aangekondigd aangekocht. Idris Elba's Fight School is dat. En ze hebben een educatief programma uitgezonden en een eenmalige docu over de Bijlmerramp. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is dat slechts 20 uur televisie ongeveer. Met andere woorden, je kunt alles van Omroep Zwart in één dag, je moet een beetje weinig slapen, maar in principe kun je het in één dag allemaal bekijken. Het hele oeuvre van Omroep Zwart.
En dat is dus inclusief die serie van de BBC die ze hebben gekocht.
Ja, klopt, ja. Ja, exact. En dat is net wat je zegt, een aangekondigde productie. Dus dat is natuurlijk ook wel echt iets anders dan een eigen productie. Maar dat is inderdaad echt heel, heel, heel erg weinig. En dat, dat doet je natuurlijk wel een beetje twijfelen aan de kwaliteiten van deze bestuurders. Want deze twee mensen die het op hebben gericht, dat zijn de twee directeuren, Akwasi en Gianni. En ja, kennelijk slagen ze er niet in om dingen op zender te krijgen.
Even advocaat van de duivel. Zij zeggen nu waarschijnlijk van, jullie zijn nu de kwantiteit aan het turven. Waar het daadwerkelijk om gaat, is natuurlijk de kwaliteit van de producties. Misschien hebben we wel heel veel impact gemaakt met dat wat op televisie was.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar als je gewoon kijkt naar hoe je, als je gaat kijken naar de impact, dan moet je natuurlijk ook gewoon kijken naar de kijkcijfers. En als ik die er dan even bij pak, de eerste aflevering van Podium Zwart, die heeft slechts 23.000 kijkers getrokken. Dat is echt enorm, enorm, enorm weinig. Het is overduidelijk dat ze daar in ieder geval geen impact mee hebben gemaakt. Dat betekent dus ook dat mensen die een tientje hebben betaald om lid te worden van Omroep Zwart, dat die voor een heel groot deel niet eens de moeite hebben genomen om naar dat programma te kijken. Want er zijn meer dan 50.000 mensen lid geworden. Die hebben dus niet allemaal gekeken. Dit is echt een schrikbarend laag aantal. En het werd uitgezonden op vrijdagavond om 22:45. Op datzelfde tijdstip scoort op één iets van 600.000 kijkers. Hart van Nederland heeft meestal hetzelfde aantal op dat moment ongeveer. Dus er zitten echt wel mensen voor de televisie op dat moment.
Ja, en gewoon even een Nederlandse vraag, hè? Wat kost dat nou, zo'n omroep?
Dat best wel veel geld. Er zijn een aantal inkomstenbronnen. Je hebt natuurlijk de contributiegelden die je kunt innen van elk lid een tientje. Ja. Maar de belangrijkste zijn natuurlijk uiteindelijk de subsidie die je krijgt. En dat is in ieder geval 3,6 miljoen aan subsidie. Dat is het garantiebudget. Dat krijgen ze hoe dan ook. Dat is het absolute minimum wat ze krijgen van de NPO. Daarbovenop kan je nog extra gelden krijgen. Hoeveel dat is, dat weet ik niet. Het jaarverslag is nog niet uit, dus dat zal later bekend worden. Maar in ieder geval, voor dit jaar krijgen ze 3,6 miljoen. En ja, dat betekent dus als je naar dit eerste half jaar gaat kijken, waarin ze dus niet zichtbaar zijn op televisie, hebben ze desalniettemin wel 1,8 miljoen euro gekregen. Ja. Dat maakt wel duidelijk, ik blijf het zeggen, maar ik vind het echt een wanprestatie. Ik vind het gewoon schrikbarend dit allemaal.
Ik schrik ook wel van de cijfers. Hè? Maar dan duik ik toch weer even in de advocaat van de duivelrol. Misschien zeggen zij wel van lineaire televisie, dat is van het verleden. Wij kiezen voor het medium van de toekomst, radio.
Ja. Ja. Ja, radio. Ja, dat zou je kunnen doen. Daar hebben ze inderdaad iets meer zichtbaarheid. Ze hebben namelijk verschillende radioprogramma's op Radio 1 en 3FM. Ja. Maar die zijn over het algemeen allemaal in de nacht te horen. Op Radio 1 hebben ze bijvoorbeeld De Nacht is Zwart en dat wordt van 3 tot 6 in de ochtend uitgezonden. Ja, dat is een mooie kans om misschien even wat talenten te ontwikkelen en wat ervaring op te doen. Maar het is natuurlijk niet een goede manier om je achterban echt te vertegenwoordigen, want dan liggen echt de meeste mensen niet naar de radio te luisteren, maar die liggen gewoon lekker te slapen.
En wat zeggen ze er nou zelf over? Heb je geprobeerd om ze hier eens om een reactie te vragen? Ja. Heb je Aquasi gebeld?
Ik heb contact opgenomen met Omroep Zwart inderdaad, ja. Er staat voor mediaverzoeken geen telefoonnummer op de website, dus ik moest het per e-mail doen. Ik heb op dinsdag een mailtje gestuurd en ik heb op donderdag een herinnering gestuurd met ook de mededeling dat we deze podcast op zaterdag opnemen. Dus als het kan, nog even op vrijdag een reactie van ze. Een aantal gewoon hele feitelijke vragen heb ik gesteld, onder andere van komt Podium Zwart weer terug? Wanneer komt het jaarverslag voor 2022, zodat ik de gelden goed kan bekijken? Wanneer komt dat allemaal openbaar? Maar daarop heb ik echt geen reactie gehad. Vind ik wel tekenend, want ik heb niet het idee dat die mensen verzuipen in het aantal mediaverzoeken. Ik zou denken dat ze best wel even die hele feitelijke vragen zouden kunnen beantwoorden. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. En in het algemeen komt het op mij over als een klein beetje een dode bedoeling daar. Als je ook kijkt naar de website, bovenaan groot nieuwsbericht over hun presentatrice Veronica van Hoogdalem die een prijs heeft gewonnen. Maar dat nieuwsbericht is gedateerd januari 2023. Met andere woorden, het is 3 maanden oud.
4 berichten per jaar krijg je dan op de site.
Het is niet het meest actuele bericht. En op een YouTube-kanaal waar ze af en toe nog een video posten, hebben ze heel weinig subscribers, maar 2.500 en de meeste video's hebben maar een paar honderd views. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg bijna de indruk dat ze het gewoon hebben opgegeven. Kennelijk zijn die mensen daarachter, het zijn misschien hele getalenteerde, ik weet het niet, ik ken ze daar niet goed genoeg voor, maar misschien hele getalenteerde muzici, maar ze zijn niet in staat om media te creëren. En nogmaals, dat is wel je taak als omroepbestuurder. Jan Slachter, ik las een prachtig artikel van Kim van Keken en Joost Remar afgelopen week in Vrij Nederland over hoe Jan Slachter als outsider in het publieke bestel is gekomen en daar toch heel veel voor elkaar heeft gekregen, want Omroep Max is echt enorm succesvol. Ja, dat is overduidelijk niet Omroep Zwart aan het lukken. En dan krijg je toch echt de indruk dat Aquasi niet geschikt is voor de functie omroepbestuurder.
Nee. Wat je nu doet is overigens wel heel link, hè? Want je hebt nu kritiek op Omroep Zwart. En alle mensen die dat in het verleden hebben gedaan, daar is het niet goed mee afgelopen. Nee. Want je zei, we horen eigenlijk nooit over Omroep Zwart. Ik kan me 2 gevallen concreet herinneren. Ik weet nog heel goed dat eind 2020 was er een interview van Dit is de Dag met Aquasi. En daar zouden dus een aantal vragen gesteld worden, vooral over Omroep Zwart. Nou, er kwam ook een kritische vraag over opmerkingen die Aquasi eerder heeft gemaakt op de Dam. En de reactie van Aquasi was niet om daar gewoon op te zeggen dat hij geen commentaar levert of zo. Nee, of een goede inhoudelijke weerlegging. Hij pakte de laptop van de journalisten, klapte hem dicht en nam hem mee. Ja. En hij wilde pas die laptop teruggeven nadat de opname gewist was. Ja. En die journalisten die wisten uiteindelijk dat er een goede backup was van die opname. En die dachten, de enige manier waarop wij onze laptop hier terugkrijgen is om die opname te wissen. Maar dat is toch niet een manier waarop je met een kritische vraag omgaat.
Zelfs Trump zou zeggen, dit gaat mij te ver.
Dat is, en het tweede wat ik weet is dat Rolf-Jan Duinen, je noemde hem eerder, die schreef dus eerder volgens mij echt een hele genuanceerde analyse over waarin hij gewoon keek van wat heeft Omroep Zwart tot nu toe geproduceerd. En hij gaf ook aan van het is pas een jaar, maar toch, we moeten wel even de balans opmaken. En toen kwam er een hele lullige reactie op Instagram. Aquasi zei erin tegen, en dan zei hij dus over Rolf-Jan Duin, Omroep Zwart zal nog vruchtbaarder zijn dan het gesteriliseerde piemeltje van je.
Jezus, hallo zeg. Mijn god.
En dan moet je even weten dat Rolf-Jan Duin een heel kwetsbaar, grappig, hilarisch stuk heeft geschreven over zijn eigen sterilisatie. Ik denk dat juist als Omroep Zwart zou je misschien juist moeten waarderen dat mensen zich kwetsbaar opstellen, dingen bespreekbaar proberen te maken en zo. En de eerste reactie hier is om om piemelgrapjes te maken.
Maar dat vind ik zo tekenend voor deze hele omroep. Het zijn mensen die een hele grote mond hebben, maar echt het gewoon niet waar maken. Ik vind het prutsers. Dat is echt mijn complete indruk. Ik vind het onprofessioneel, ik vind het prutsers. Ze zijn niet in staat om daar televisie te maken. Ja. En ik heb even nagedacht over wat precies de redenen zouden kunnen zijn dat ze daar niet in slagen.
Want dat is ook mijn vraag eigenlijk die ik nu heb. Van hoe komt het dat het misgaat? Ja.
Nou, ik denk dat er twee redenen zijn. Ik denk ten eerste dat de naam zwart ongelukkig is gekozen. Het is gewoon heel polariserend. Want als je een omroep wit zou hebben, dan zou heel Nederland op zijn achterste benen staan. Dat zou direct heel veel controverse opwekken. En begrijpelijk, het suggereert gewoon dat je er alleen maar bent voor een bepaalde groep mensen. Ze zeggen daar zelf over, ik heb op een website gekeken, ze zeggen daar zelf over, als je alle kleuren pigmenten op je palet maar goed genoeg evenredig mengt, krijg je vanzelf zwart.
Oh, stop. Fact check, dat klopt niet.
Nee?
Ik, als kleuter, veel geverfd en zo. En dan als je dan alle kleuren mengt, dan krijg je bruin. Maar zeker niet zwart.
Ja. Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja, nee, exact. Nou ja, goed. En behalve dat het feitelijk inderdaad dus dan niet klopt, is het een hele gekke redenering. Dit is gewoon iets wat suggereert dat je omroep alleen maar voor een bepaalde doelgroep is.
Dat heeft Max dus wel slipper gedaan.
Ja, zeker. Want absoluut.
Die hadden zich ook gewoon bejaarder tv kunnen noemen.
Ja.
Maar dan waren al die bakprogramma's en zo waren waarschijnlijk niet zo'n succes geworden als het programma was van de bejaardenomroep.
Ze hebben zichzelf inderdaad heel wat dat betreft sterk in de markt gezet, ja. Ja, daar kunnen ze echt wat van leren bij Zwart. Ik denk het tweede probleem is dat ze een fout hebben gemaakt met Podium Zwart, een muziekprogramma dus nogmaals, om dat te kiezen als het programma waarmee ze zich willen profileren. Eigenlijk elke andere nieuwe omroep heeft altijd een actualiteitenprogramma of een talkshow gekozen om zich mee te profileren. Een muziekprogramma is gek, want ja, laten we eerlijk zijn, een muziekprogramma. In de wereld van de muziek is er al best wel veel diversiteit. Ik kan meer zwarte hiphopartiesten opnoemen dan witte hiphopartiesten bijvoorbeeld. Dus het is gek om je daarop te focussen. Ik heb dus even gekeken wat zij er zelf over zeggen. In hun perskit rondom Podium Zwart zeggen ze: bij Omroep Zwart staat verbintenis namelijk centraal en er is niets zo verbindend als muziek. Ja, dat lijkt mij een beetje een gezochte reden. Volgens mij is de echte reden dat Gianni en Akwasi een muziekachtergrond hebben en dat ze daarom heel erg thuis zijn in die scene. Ja. En dat is de reden waarom er een muziekprogramma is. Maar slim is het niet, want met een actualiteitenprogramma kan je veel meer jouw geluid laten horen, jouw kijk op de actualiteit. Je kunt gasten uitnodigen die bijvoorbeeld een podium verdienen, een platform verdienen bijvoorbeeld. En jouw kijk op de wereld geven.
Had ik heel logisch gevonden dat je zegt van er is talent dat er is, maar niet op televisie komt. Nee, geven een podium aan dat talent.
Ja, exact ja. Nee, en dat is ook precies wat alle andere nieuwe omroepen dus hebben gedaan. Want Ongehoord Nederland kwam met Ongehoord Nieuws. WNL kwam met Ochtendspits. Later was dat Goedemorgen Nederland. Poont kwam met Po-nieuws zoals we vorige week hebben besproken. En Max kwam met Max en Catherine. Ook een heel succesvol eerste programma wat later via wat omzwervingen Tijd voor Max is geworden en nog steeds bestaat. Dus dat is meestal de strategie. Ik denk dat dat voor Omroep Zwart ook slimmer was geweest. Maar goed, dat is niet de strategie die ze hebben gekozen. Dus dat is denk ik in hun nadeel.
Ja. Even als we naar de toekomst kijken, hè? Want we hebben nu naar het verleden gekeken en naar het heden, de toekomst. Hoe ziet die eruit voor Omroep Zwart?
Nou ja, er komen wat programma's aan, dus zoals ik zei, rondom Katie Cotty. Dat is het in ieder geval voor de komende tijd. Er is verder helemaal niets aangekondigd. Maar ja, in 2025 moeten ze wel 150.000 leden hebben. Dus dan is 50.000 niet meer genoeg. Dan is de grens ineens 3 keer zo hoog. Ik zie dat gewoon niet gebeuren als je met wat ze nu doen. Dus ik denk dat ze de koers daar echt radicaal moeten omgooien.
Oké, we gaan het zien. Iets heel anders. Er zijn ook zenders, radiozenders, waar het roer radicaal wordt omgegooid.
Nou, zeg het wel.
Wat een bruggetje is dit. Wietse de Jager.
Ja, als een volleerd presentator, Lars. Ik vind het heel goed.
Hij vertrekt.
Compliment hiervoor.
Hij vertrekt bij 538.
Ja. Ja, dat maakte hij bekend live in de uitzending afgelopen woensdag. En Wietse de Jager, of zoals hij spottend werd genoemd door RTL Boulevard, Wietse de Klager, die beging in echt een hele grote fout vorig jaar. Want hij zat er net nog maar een paar maanden toen hij ineens live op de radio 8 minuten lang begon te klagen over de werkdruk. Hij wilde liever een papa dag, dus 4 dagen werken in plaats van 5 dagen. Ja, dat is natuurlijk not done. Het is niet zo heel erg snugger van hem om dat te doen. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben ook een hele zware baan en die luisteren dat en die denken bij zichzelf: hey, jij hebt een fantastische baan als ochtend-DJ en wij hebben, weet je wel, ik moet echt lastig werk doen en jij zit een beetje te klagen. Dat ja, daar zijn heel veel negatieve reacties op gekomen en dat viel niet goed. Dus dat werkte echt tegen hem.
Ja, nu we het toch erover hebben. Ik vind het best zwaar om elke zaterdag deze podcast op te nemen. Misschien kunnen we dit ook gewoon even uitgebreid bespreken in deze podcast hier, Victor. Echt, elke zaterdag. Zaterdag zou een vrije dag moeten zijn. En we zitten hier een podcast te maken.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Je mag straks 8 minuten lang hierover klagen, Lars.
Na afloop van de uitzending. Ja,
maar er zijn 2 dingen die mij eraan opvielen. En het eerste is dat hem een andere plek in de programmering is toegezegd. Dat gaf hij ook aan bij zijn afscheid. En daar geloof ik echt helemaal niets van. Ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Misschien krijgt hij eventjes een ander tijdslot, maar ik denk dat zijn carrière echt bij Talpa ten einde is. En dat baseer ik op het feit dat hij bij Shownieuws natuurlijk van Talpa zender SBS6 echt heel hard werd aangepakt. Talpa staat er niet om bekend dat zijn eigen mensen doorgaans heel erg hard aanpakken. Dus als dat wel gebeurt, geeft dat wel te denken. Wat is hier aan de hand? Nou, ik heb die uitzending er even bijgepakt. En nogmaals, Wietse werkt dus nog voor Talpa. Gaat ook volgens de planning wel blijven werken voor Talpa. Maar ondanks dat was Patty Bart negatief. Logisch dat hij eruit ligt. Dat gezeur de hele tijd, zei ze. Evert Santegoed voegde daaraan toe dat ze sloegen nog geen deuk in een pakje boter met die hele show. Frits Hoefnagel aan tafel zei gek dat iemand zit te klagen dat hij vroeg op moet. Ronald Molendijk zei, het is een spits die niet scoort. Nou, dat zijn al 4 messen in de rug van Wietse de Jager. En toen kwam ook nog eens een keer Patty daar met een tweede opmerking bovenop. En die zei van, ja, maar het is wel heel erg zielig voor Klaas. Dat is een sidekick. Met andere woorden, hij heeft niet alleen te veel zitten klagen en daarmee zijn eigen carrière om zeep geholpen. Ook die van zijn maat is om zeep geholpen. Met andere woorden, Wietse is echt een slecht persoon. Opmerkelijk dat daar geen enkele nuance in zit. En ik zou denken, aangezien ze toch wel dus plannen hebben met hem in de toekomst, dat er dan iemand zou zeggen van, ja, maar hij is wel straks voor de 4e keer vader. En dat hij een goede vader wil zijn voor zijn 4 kinderen, is misschien prijzenswaard. Weet je, dat iemand dat geluid nog liet horen, maar 5 minuten lang is er echt alleen maar ingehakt op Wietse. En dat zegt wel dat, dat er iets aan de hand is. Ik geloof best dat al die mensen die daar aan tafel zaten bij Shownieuws echt denken. Ik denk dat dat op zich iets is wat ze bij Boulevard ook vinden.
Maar er zijn heel veel dingen die ze denken, die ze niet zeggen.
Precies. Exact. En normaal gesproken moet je, bij Talpa moet je altijd, als je daar werkt, moet je heel goed aanvoelen van, kan ik dit wel zeggen? Of moet ik dit misschien maar iets meer inkleden met nuances en dergelijke? En het feit dat zij denken dat ze de vrijheid hebben om dit te zeggen, geeft wat mij betreft aan dat het duidelijk is dat John de Mol geen enkel vertrouwen heeft meer in Wietse. En als John geen vertrouwen heeft in Wietse als ochtend DJ, dan zie ik ook niet hoe die verder een carrière kan hebben bij Talpa. Ik denk dat hij er verstandig aan doet om te kijken buiten Talpa voor de verdere carrière. Want misschien krijgt hij een tijdslot nu op 538 op een ander moment. Maar ik kan me niet voorstellen dat het heel erg lang gaat duren. Ze hebben er ook wel belang bij op dit moment om hem een klein beetje tevreden te houden, zodat hij niet boos weggaat. Dus ik denk dat er meer sprake van is. Ik geloof niet dat ze echt geïnteresseerd zijn in zijn toekomst.
Ja, ik vind het wel een aardig inkijkje. Hoor, dat je wat je hier eigenlijk dus zegt is, je hoeft niet te vragen wat John de Mol vindt. Want als je maar vaak genoeg naar Shownieuws kijkt en je kijkt hoe het hele panel over bepaalde mensen spreekt, zeker als het gaat om mensen die in de stal zitten van John de Mol, dan weet je eigenlijk ook wel hoe John de Mol kijkt. Want als John de Mol echt grote plannen zou hebben met iemand, dan zou die ergens wel een redacteur gebeld hebben van, hey, tune down a little bit als het gaat om die persoon.
En niet alleen Shownieuws, want het is ook bij Vandaag Insight dat soort dingen gebeuren. Absoluut. Maar vroeger had je van die Kremlin-watchers, mensen die elke minutieuze beweging in het Kremlin analyseerden om te kijken wat kunnen we ervan uit concluderen. En datzelfde kan je bij Talpa zeggen. Je probeert alle signalen een klein beetje op te pakken om daar een interpretatie aan te geven. Ja, dus dat is nou het geval, ja.
Je zet nu wel John de Mol als een soort van Poetin weg.
Maar... maar goed, je begrijpt wat ik bedoel natuurlijk. Ja. Het is wat dat betreft een beetje opmerkelijk. Maar ja.
Er was een tweede reden. Want je zei, dit is de eerste, de tweede.
Nou, de tweede is dat ik wel heel erg... Eén interessant ding. Wietse wordt dus opgevolgd door Tim Klein. Heb jij wel eens naar Radio 538 geluisterd, Lars?
Toen ik op het middelbare school zat. Ja. Ik weet nog heel goed de 4e, 5e, 6e klas. Als ik dan tentamens had, dan stond 538 s'avonds wel aan. Ja.
Weet je nog wie toen de tijd de ochtend-DJ was?
Nee, ik was geen ochtendmens. Dus ik luisterde s'avonds.
Ja, nou, dat was dus Tim Klein met de Morning Jam. En Tim Klein is ook de opvolger van Wietse de Jager. Dus degene die het toentertijd, voordat Evers kwam, Edwin Evers, die het toen presenteerde, is ook degene die het nu weer gaat presenteren. Interessant feitje, en dat volgens mij heel veelzeggend is. Want wat het eigenlijk gewoon betekent, is dat 538 de pretentie heeft opgegeven dat ze een jongere zender zijn. Dat is het jarenlang natuurlijk geweest. En vroeger, toen jij en ik nog op de middelbare school waren, waren ze een soort van zender voor mensen met scooters.
Ja.
Dat is al een tijdje niet meer geval. Het is al wat breder geworden, ook omdat radio luisteren minder gedaan wordt door echte jongeren. Die zitten op streamingsdiensten.
Ja. Ze zijn nu voor mensen met auto's.
Ja, precies.
En straks voor mensen met rollators.
Ja. Nou precies, ze staan die zender gewoon toe om mee te groeien met het publiek. En vroeger werd er wel krampachtig vastgehouden aan het idee dat ze nog wel een wat jongere doelgroep, in ieder geval 40 min, dat was een kerndoelgroep, ja. dat ze die nog wilden aanspreken. Dat idee lijkt te worden losgelaten hiermee. En dat is eigenlijk ook iets wat ze hebben gedaan met Veronica. Veronica was vroeger een jongere merk, hè? Dus dat was hip en happening, daar wilde je zijn.
Ja.
Maar tegenwoordig is Veronica een merk voor mensen die kalend zijn.
Je hebt echt een fascinatie met de haar, volgens mij.
Nou, dat valt wel mee, maar dit is toch zo? Het is gewoon een oude mannenzender geworden.
Ik luister je groeit niet mee. Vaak Veronica. Dus
ik ook niet zo vaak, maar dat komt dus omdat het een zender is voor mensen die wat ouder zijn dan ik dat ben. Maar het groeit gewoon mee. En dat zijn dus altijd de twee dingen die je kunt doen. Of je kunt innoveren en die doelgroep steeds proberen die jongere doelgroep aan te spreken. Of je kunt accepteren dat gewoon niet meer lukt en meegroeien met het huidige publiek wat je hebt. Minder innovatie en dus wat meer de vertrouwde geluiden laten horen. En Tim Klein is wat dat betreft echt een 538 geluid. Iemand die daar heel lang verbonden aan is geweest, die zender.
Oké. Nou, ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Mag ik jou een kijktip geven?
Ja, zeker. Doe dat absoluut, ja. Ja.
Dat heeft alles te maken met grensoverschrijdend gedrag.
Ja, want... en dit gaat ongetwijfeld geen highbrow kijktip zijn. Ik denk dat we nu een heel plat programma van jou gaan horen, toch Lars?
Nou, dat was deze week dus een programma Boos, heet dat.
Daar gaan we het straks over hebben.
Iets heel anders. Ik denk niet dat jij het normaal gesproken zou kijken. Want grensoverschrijdend gedrag, dat komt tegenwoordig meer op televisie. Maar je merkt in praktijk dat het heel lastig is om dat goed in beeld te brengen. Om te zorgen dat je echt meeleeft met het verhaal van de verteller. En ook gewoon... Ja. Snapt hoe dat proces in praktijk gegaan is. Dat een ingewikkeld fenomeen gewoon heel begrijpelijk wordt uitgelegd. En op dit moment is er een serie, die heet Dansen voor je leven. Bij de publieke omroep wordt die uitgezonden. En de tweede aflevering ging over een balletdanser. Julien Keulen heet hij. Die staat centraal in deze aflevering. En ja, je volgt hem eigenlijk van het begin van zijn opleiding tot waar hij op een gegeven moment ook prijzen wint. De Prix de Lausanne. Hij is een geweldige balletdanser. Werd ook thuis op de bank bevestigd door mijn vriendin Milena.
Die ook zelf aan ballet doet.
Dus die kan het wel inschatten. Hij ging op zijn 17e naar Zweden. Tot zover alles goed. En toen kreeg hij op zijn 20e kreeg je ineens een berichtje van de ballet master. Dat is iemand die dan jou helpt om een betere danser te worden, maar ook helpt om het stukken in te studeren, maar soms ook bepaalt welke stukken jij mag dansen. En die probeert hem te versieren.
Okay.
En die deed dat eerst via Facebook. En vervolgens begon hij hem ook een keertje aan te raken. En toen heeft hij een klacht ingediend. En vanaf het moment dat hij die klacht indiende, ging het helemaal mis. En nou, ik zal niet te veel spoilers meegeven, maar je voelt zo met hem mee. En je ziet ook zo hoe dingen gebeuren. Je wordt echt zo boos als je dat verhaal hoort. Ik kan wel iedereen aanbevelen om in ieder geval die tweede aflevering kan ze ook los van elkaar kijken om die te kijken.
Dus eigenlijk is zijn carrière naar de knoppen geholpen omdat hij niet met zo iemand naar bed wilde.
Ja, ik ben benieuwd wat er ook in Zweden gaat gebeuren. Een aardige anekdote erbij is overigens wel dat hij is kennelijk multigetalenteerd. Want hij is een jaar gestopt met dansen. Toen dacht hij, wat ga ik nu doen? Toen heeft hij meegedaan aan Idols in Zweden.
Weet je?
Heeft hij gezongen. En hij is bij de beste 10 geëindigd in Zweden door te zingen. Dus nou ja, hij kan meer dan alleen dansen.
Ja, zeker. Ja, en we weten dat in Zweden overigens heel veel goede muzici wonen. Het is een land wat bijvoorbeeld bij het Songfestival, waar ik niet echt van ben trouwens, maar dat is echt een groot leverancier van winnaars van het Songfestival.
Ja. Ja.
En overigens ook de producer van Britney Spears en Backstreet Boys. Die komen allemaal uit Zweden. Omdat Zweden gewoon heel goed zijn in het maken van muziek.
Ze kunnen niet dansen, maar ze kunnen wel muziek maken.
Zeker. Overigens nog één ding. Want we hadden vorige week over het nieuwe logo van RTL 4. Ik heb het idee dat de uitrol van dat nieuwe logo echt desastreus is verlopen voor RTL 4. Want het is dus gelekt dat er een nieuw logo kwam via een AD-journalist, Marcus den Blanke. Ik heb daar vervolgens commentaar op geleverd. Mediokrant heeft het overgenomen. Ook in de BLVD-podcast is daar commentaar op geleverd. Daphne Buntkoek zou het niet gezellig genoeg vinden. En RTL heeft helemaal niks van zich laten... Met andere woorden, alles wat er over geschreven is over dat logo... en te doen over is geweest, is allemaal negatief.
Ja, Dat is niet handig.
Nee.
Dus eigenlijk heeft nu iedereen al een negatief beeld van het hele nieuwe logo voordat het überhaupt gelanceerd is.
Precies. Je had volgens mij als RTL zijnde gewoon snel een groot persbericht de deur uit moeten doen met wat mooie video's waar het er allemaal heel strak uitziet en mensen enthousiast maken. Ja. Om in ieder geval een beetje die negatieve framing te counteren.
Ja. Ja, straks schrikken mensen zich dood als ineens die drie blokjes op een televisie zitten. Ja, en het is nooit fatsoenlijk gelanceerd door RTL.
Ja, dus ik vond dat, gek dus.
Ja, oké. Okay. Straks gaan we kijken naar de fundamentele problemen van de gehypte, maar tegenvallende boze uitzending over de Partij van de Arbeid. Maar voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb jij deze week meegenomen?
Alles is muziek. Het programma is totaal geflopt. Echt totaal geflopt. Maar de tune is dus echt geweldig. Dat is dus het verschrikkelijke voor het zijn van een tunescomponist. Ja. Je kunt af en toe geweldige dingen produceren. En ja, als het programma flopt, dan is het misschien maar een paar keer te horen. Daarna verdwijnt dit in een archief en hoort nooit iemand het meer. Schande. Deze tune, gemaakt door KH Music uit Utrecht. Geweldige tune. Het concept van het programma is dus dat je zeg maar op wat alledaagse voorwerpen moet slaan om de muziek mee te maken. Nou, het programma is heel druk, is niet om aan te zien, maar de tune is dus wel geweldig. En het leuke is dus, allerlei alledaagse voorwerpen zijn dus gebruikt in de tune. Dus er zitten ook pannen, pingpongballetjes, het ontkurken van een fles, een boor of een drill, weet ik veel wat, zit er ook in. Geweldig!
Oké, kom maar door. Wel heel druk hoor, Victor.
Tuurlijk, hij is lekker druk. Er zit lekker wat energie in. Ja, dat is heerlijk. Maar goed, KH Music heeft ook de muziek gemaakt voor Radio 1, Hart van Nederland, Renze. Dus dat betreft zijn hele grote tunesmakers. Ze hebben ontzettend veel dingen gedaan. Marieke Elsinga presenteert het programma. Johan Derksen zei, de carrière van Marieke Elsinga die is voorbij. Laat ik daar echt heel duidelijk over zijn. Absoluut niet. Iedereen heeft wel eens een flop gehad. Dat kan gebeuren. Zelfs Johan Derksen heeft een flop gehad. Ik wil ze niet herinneren aan de VI-meestervoorspellers. Maar dat was zowat een van de meest desastreuze programma's die uitgezonden is in de geschiedenis van SBS6. En ook zij hebben dat goed overleefd. Dus ik denk dat we ons daar geen zorgen hoeven te maken. Maar één tip voor iedereen. Ik zal hem ook in de show notes zetten. Ja. Marieke Elsinga in 2015, toen ze nog totaal onbekend was, zelfs voor haar RTL Late Night tijdperk, heeft een serie gemaakt voor haar toenmalige werkgever Q Music. Dat heet Marieke komt even spieken, waarbij zij in het huis komt kijken van de grote DJ's van Q Music.
Ja.
Geweldig. Je ziet wat voor talent ze er is. Ze doet dat op zo'n leuke manier. Ik heb het destijds al gezien. Ik dacht toen de tijd al, hartstikke leuke serie. Je ziet het rauwe talent van Marieke Elsinga.
Ook op de radio heeft ze dat jarenlang bewezen.
Ja. Ja, precies. Ja. Dus dat wilde ik even. Ik zal hem in de show notes zetten. De link. Echt heel erg de aanbeveling om dat te gaan kijken. Het komt meer dan goed met de carrière van Marieke Elsinga. Maar dit was dus de tune van de week. Alles is muziek. Ja. Mega professioneel deze vorm.
Ik werd enorm afgeleid door de muziek zeg maar, die jij eronder hebt.
Het is nieuws. Het is nieuws. Ja, je moet dat wel proberen.
Oké. Ja, eens maar nooit meer.
Laten we het hebben over boos. Er zijn heel veel mensen die afgelopen week naar de documentaire van Tim Hofman hebben gekeken. Jij bent daar één van, ik heb hem ook gezien. En jij hebt er een sterke mening over.
Ja, want ik dacht, ik wil straks aangeven wat mijn probleem is met het programma en hoe het gemaakt is. Maar misschien is het wel goed om eerst even te kijken naar wat eigenlijk opviel. Want het werd heel groot aangekondigd. Hè. Er werd op een gegeven moment op Twitter werd gezegd, morgen 4:00 een verhaal over de Partij van de Arbeid met een gelikt filmpje. De titel van het filmpje was de Partij van de Arbeid. Leugens, fouten en een wegduikende partijvoorzitter.
Ja.
Toen dacht ik al direct, sensatie.
Ja, nou, en enorm.
Werd ook wel, mensen hadden hoge verwachtingen, want het is natuurlijk boos is van de spraakmakende serie of over The Voice.
Ja.
Maar de recensies waren vernietigend, wat ik op zich ook wel opmerkelijk vond. Ik zat op de avond van het programma, aan het einde van de avond, zat ik eens in te kijken welke nieuwsmedia het overgenomen hadden. En eigenlijk heeft echt niemand er iets mee gedaan. En dat was misschien ook wel veelzeggend, dat er wel heel weinig nieuwswaarde in zat. Trouw, die noemde het een losse flodder de volgende dag. Een NRC-journalist die zei, heel veel nieuwe harde feiten brachten de uitzending niet. het leek me een klassiek voorbeeld van overpromise, underdeliver.
Ja, en ik heb wel zoiets bij Tim Hofman. Hij verdient natuurlijk heel veel credit voor die aflevering over The Voice. Want daarmee heeft hij echt een beerput opengetrokken waar je u tegen zegt. Dus wat dat betreft heeft hij nog steeds heel veel credit bij mij. Maar het viel mij ook inderdaad tegen. Ik dacht ook al toen het filmpje online stond, toen kwam op een gegeven moment de aankondiging van de talkshow van Bo dat hij daar die avond zou gaan zitten. Nou, toen dacht ik al bij mezelf, oei, dit is mogelijk een zeepert. Want op het moment dat het echt een groot ding was geweest, dan had hij niet bij Bo gezeten. Maar dan had hij natuurlijk gewoon bij de BNNVARA talkshow gezeten, Galit en Sophie. Want hij is werkzaam bij BNNVARA. Dan gaan zij dat echt niet toestaan dat hij daarmee naar een andere talkshow op een ander net gaat.
Dus dat is wel interessant dit. Dus je kan eigenlijk aan de aankondigingen op Twitter en elders van de talkshows, kan je eigenlijk al zien als een programma heel erg tegen gaat vallen.
Ja, ik denk op dit geval kon je dat inderdaad daar al zien, ja. Ja. Maar ik zat ook te kijken, want jij had net die recensies aan. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook echt niet zo sterk vond. En ik vond het grootste probleem, ik vind het gewoon echt heel moeilijk om te volgen. En dat vond ik ook bij die tweede aflevering over The Voice, toen het vooral ging over die twee mensen die die voor John de Mol werkten. Ja. Je moet bijna een soort van aantekeningenblokje erbij houden om het allemaal gewoon goed te kunnen begrijpen. Dat vind ik niet ideaal. Dat geeft voor mij ook wel aan dat er misschien iets meer onderzoek gedaan had moeten worden om er daadwerkelijk echt gewoon een goed verhaal van te maken waar wat uit te halen valt. En daarnaast, ja, ik zou ook niet weten wat het nieuws is. Ik had het idee dat het enige nieuws is. En het is dus wel een aflevering van een uur, dus je is behoorlijk lang te kijken. Maar het enige nieuws is dat kennelijk sommige melders niet echt blij zijn met de afhandeling.
Ja, en zelfs dat is eigenlijk niet nieuw, want daar schreef en twitterde Katinka Simonsen.
Tinkerbell.
Een van de mensen die met Gijs van Dijk te maken heeft gehad. Ja. Een relatie heeft gehad met Gijs van Dijk, die niet goed is afgelopen. Dat maakt deze situatie misschien ook anders dan bijvoorbeeld de The Voice. Want daar had ik echt het gevoel van, hier heb je mensen die geen stem hebben en dat door het programma gekregen hebben.
Ja.
Ja, hier had je natuurlijk juist misschien een situatie waar de slachtoffers een grotere stem hadden in het maatschappelijk debat dan Gijs van Dijk.
Ja, precies. Ja. Ja. Nee, helemaal mee eens, ja.
Ja. Wat mij opviel, hè, want ik wil eigenlijk kijken naar de manier waarop het gemaakt is, dat er ook in de promotie en het optreden van Bo een paar dingen zaten die voor mij toch een wat slinkse manier zijn van journalistiek bedrijven. En daar wil ik eigenlijk op inzoomen. Van wat gebeurde er eigenlijk rondom dat programma?
Ja, want hij heeft wel natuurlijk het imago dat hij zo'n halve Jezus Christus is. Dus dit verwacht je niet van Tim Hofman.
Nee. Nou, want een van de dingen die mij opviel. Hè, op Twitter circuleerde op een gegeven moment een bedrag van 3,5 ton die de Partij van de Arbeid zou hebben betaald aan Gijs van Dijk.
Ja.
Dat bericht werd zelfs op een gegeven moment geliked door oud-Partij van de Arbeid Lilianne Ploemen, die like ook als weer weghaalde op een gegeven moment, toen er ook rugbaarheid aangegeven werd.
Gewoon dat het per ongeluk was, hè? Dat ze ook
kan,
denkt van.
Kan, maar toen ontstond wel direct het beeld van een graaier. Gijs van Dijk is een ongelofelijke graaier. Er stond ook een tweet op een gegeven moment van, je zal dit als slachtoffer maar op televisie zien en dan thuis zitten en totaal genegeerd worden door de partij en dan Mirjam Cent, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, horen liegen dat er met jou is overlegd en dat Gijs 3,5 ton zakgeld kreeg.
Ja.
En ook op een gegeven moment bij Bo zat Tim Hofman aan tafel. En belangrijk hierbij om te weten is dat in het programma Bo zelf werd die 3,5 ton niet genoemd. Maar in de hele bespreking op de socials ging het ineens over de 3,5 ton. En ook bij Bo werden er in één keer allemaal vragen gesteld over dat geldbedrag. En daar wil ik even twee fragmentjes van laten horen.
En dat noemt Gijs in onze uitzending, een regeling, een geldbedrag, een x-aantal euro's wat hij meegekregen heeft. En dat geldbedrag, dat gaat alle kanten op, dat weten we niet zeker, maar wat wij horen is een fors geldbedrag.
Ja, een fors geldbedrag. Hè? En het bleef maar daarover gaan. Ook in een tweede fragment ging het opnieuw over dat geld.
En hoeveel geld gaat dat dan over?
Ik kan het niet zeggen.
Oké, okay. Dus er is een regeling getroffen. Ben je er nog achter gekomen?
Ja, we hebben een bedrag dat ontkent Gijs, maar dat hebben we twee keer gehoord. Maar dat ga ik hier niet zeggen, want dat vind ik.
Maar als ik het dan zo hoor, dan is het heel veel geld.
Het gaat om heel veel geld,
ja.
Kennelijk. Dat wordt ook echt een beetje, het wordt echt groot gemaakt. Van, dit is echt wel een heel groot bedrag. Maar ik ga niet zeggen wat het is.
Nee, maar ik snap wel waarom het groot is inderdaad. Want het is natuurlijk niet alleen dat Gijs van Dijk zichzelf heeft verrijkt hierdoor, maar dat de Partij van de Arbeid dat kennelijk ook betaald heeft aan hem. Ja. Dus je bent direct boos op zowel Gijs als de Partij van de Arbeid.
Ja, En ik ben er even ingedoken van, maar waar komt het dan precies vandaan? En misschien eerst even HP de tijdjournalist Tom F. van Dijk, die volgens mij ook echt goede contacten heeft met Gijs van Dijk, blijkt uit zijn eerdere verslaggeving ook wel. Die heeft gecheckt wat er nou klopt van dat verhaal. En hij zegt in zijn artikel, en dat onderbouwt hij ook wel, dat daar zou ongeveer een kleine €100.000 aan advocatenkosten overgemaakt zijn. Uitsluitend op de voorwaarde dat hij gespecificeerde facturen aan de Partij van de Arbeid zou overleggen. En er is een outplacement budget van €30.000 overeengekomen, waarmee hij een bureau kan inhuren dat hem weer aan werk helpt. En ja, daar schrik ik niet van. Ik kom regelmatig heel veel hogere transitievergoedingen tegen. Dus dat er 30.000 beschikbaar is om een outplacement bureau te kunnen betalen, dat viel me wel mee. En ik ben geneigd dit te geloven, want nou ja, Ton F. van Dijk, die kan dat ook wel heel specifiek onderbouwen. En ja, Tim Hofman die zegt hooguit van ja, ik wil eigenlijk het precieze bedrag niet noemen, maar twee mensen hebben het gezegd.
Ja, precies.
Dat vind ik niet zo'n heel sterk verhaal. En toen dacht ik ook, maar waar komt dan dat bedrag van die 3,5 ton vandaan? Want dat vond ik interessant. Het fascineerde me.
Waarom mensen daarover hadden, bedoel je? Waarom ineens dat specifieke bedrag de reden was dat er zoveel discussie was?
Ja, en ik ben erachter gekomen. Onder het YouTube-filmpje van Boos staan twee links. Eén naar de journalistieke verantwoording. Mm-hmm. En één naar het hoor en wederhoor. En daar staat de hele correspondentie met Gijs van Dijk.
Ja, ja.
En in die correspondentie, als je doorklikt, staat letterlijk een vraag die gesteld wordt aan Gijs van Dijk. We horen tevens via ingewijden dat €350.000 richting jou onderdeel is van deze deal. Klopt dat bedrag? Gijs van Dijk ontkent dit. Ja. Daarom zit het dus ook niet in het programma. En ze kon het kennelijk ook niet hard maken. Maar dan moet je het bedrag dus niet onder het YouTube-filmpje publiceren. Want dit is gewoon het witwassen van onbevestigde geruchten.
Precies. Dus eigenlijk in het kader van transparantie bieden hebben ze hiermee informatie naar buiten gebracht die toch nog heel erg schadelijk zou kunnen zijn voor Gijs van Dijk.
Als iets niet hard genoeg is om naar buiten te brengen, dan moet je dus niet een hele correspondentie naar buiten brengen waarin jij als programmamaker die 3,5 ton naar buiten brengt.
Nee, precies. Want je zou het ook natuurlijk kunnen doortrekken naar even een wat extremer voorbeeld. Maar stel dat ik jou zou vragen van, Lars, heb jij nog pedofiele activiteiten ondernomen de afgelopen tijd? En jij zegt daarop, nee, hoe kom je erbij? En jij wordt gewoon boos daarover en ontkent het in alle toonaarden.
Publiciteit
en
dan zet ik dat in gegarandeerd.
Ja, precies. Als ik dat in het transcript online zet, is dat inderdaad, Lars Duursma ontkent inderdaad, puntje, puntje, puntje.
Nee, ik praat heel snel verder, want ik zeg niks met deze discussie te maken.
Sorry. Ja, nee, je hebt gelijk.
Ik had een veel subtieler voorbeeld. In de politiek is het grapje wel eens van, u hoort mij niet zeggen dat mijn politieke tegenstander alcoholist is. Ja, dat zou ik ook nooit doen.
Nee.
Nou, dan doe je het stiekem dus wel. En ik dacht, maar dit vind ik toch wel interessant. Want je kan dus, als dit een trend wordt, dat je gewoon die hele correspondentie over de hoor en wederhoor online plaatst. Ja, dan kan je dus op alle mogelijke manieren kan je geruchten de wereld in helpen zonder dat je er zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Dus ik had het best kunnen begrijpen als je zegt van, wij zetten de reactie van Gijs van Dijk online. Hè, daar kiest hij zelf voor om die te mailen. Nou, dat je die reactie integraal online zet, prima. Maar als jij al jouw fact-check vragen ook online zet, inclusief allemaal dingen die je zelf dus niet hard kan maken, ja, dan ben je gewoon echt geruchten aan het witwassen.
Ja. Precies, ja.
Dus daar had ik een probleem mee. Toen ik door die lijst liep, dacht ik ook wel, er zaten ook andere vragen in. Hè? Dus bijvoorbeeld vraag 10 was van, ontvang je op dit moment nog wachtgeld? En toen dacht ik, even mensen. We hebben het hier over grensoverschrijdend gedrag. De manier waarop de Partij van de Arbeid daarmee om is gegaan. Who cares als Gijs van Dijk van de Tweede Kamer, hè, als oud Tweede Kamerlid, nog wachtgeld krijgt. Hè? Dat,
dus het is een beetje vis eigenlijk.
Ja, fishing expedition wordt het genoemd in Amerika. Hè? Dat je probeert maar ergens iets te vinden, omdat je eigenlijk niet heel specifiek weet waar je het over wil hebben.
Nee, precies. Dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is niet echt de manier waarop het moet.
En ook bij dat BO-optreden vielen me ook echt andere manieren op van echt journalistieke slordigheid. Want als je het hebt over de oorspronkelijke sanctie van de Partij van de Arbeid tegen Gijs van Dijk, die zijn keihard van tafel geveegd door de Partij van de Arbeid beroepscommissie. Want die bleef niet overeind. En daarover zei Tim Hofman bij Bo, dat komt door procedurefouten, dus vormfouten. Geen inhoudelijke fouten. En denk ik, ho even. Dat is niet helemaal zo. Hè? Dat Gijs van Dijk in het gelijk werd gesteld door de beroepscommissie was omdat er fundamentele rechtsbeginselen waren geschonden. Niet omdat de Partij van de Arbeid zijn geboortedatum verkeerd op het formulier had vermeld of zo. Hè. Dat is een vormfout. Hè. Dus dat vind ik wel echt heel wat anders dan een rechtsbeginsel dat geschonden
wordt. Wat
zijn
dan de rechtsbeginselen die geschonden zijn? Weten we dat?
Ja, nou, dat werd wel aangegeven. Hè. Dus om te beginnen heeft de Partij van de Arbeid nooit duidelijk kunnen maken dat het gedrag invloed had op het politiek functioneren van Gijs van Dijk. Nou, dat is wel een voorwaarde voor een politieke sanctie natuurlijk.
Zeker.
Voorafgaand aan de voorgenomen berisping heeft hij geen mogelijkheid gehad tot wederhoor. Dus hij kon ook niet reageren op het voorgenomen besluit van de Partij van de Arbeid. Ze hebben nooit kunnen motiveren waarom deze stap noodzakelijk was. En bijvoorbeeld een onderhandse berisping niet genoeg was geweest. En als je niet, zo'n straf niet kunt motiveren,
zeker.
Ja, dan is het heel lastig om die overeind te houden. Dus daar is echt wel hele fundamentele kritiek geuit op de stap die de Partij van de Arbeid oorspronkelijk had genomen. En daarom is er natuurlijk ook uiteindelijk ook een afspraak gemaakt om met een regeling die iedereen geheim moet houden. Dat is een standaardprocedure. Dus daarom kon Gijs van Dijk er ook niet zoveel over zeggen. Om die regeling af te spreken en zo uit elkaar te gaan.
Als de rechter al deze fouten had gemaakt, en dat zou natuurlijk nooit voorkomen, maar dan hadden we natuurlijk het slechtste vonnis van een rechter ooit genoemd. Dus dit is natuurlijk wel echt een hele fundamentele fout die hier is gemaakt.
En daarom heeft de Partij van de Arbeid natuurlijk ook een stevige tik op de vingers gekregen van de eigen beroepscommissie. Ja. Hè? Dus niet zomaar van iemand, de eigen beroepscommissie. En
ze zijn eigenlijk gewoon overhaast werk gegaan. Dat is eigenlijk gewoon wat er is gebeurd.
He, dus dat vond ik al slordig en iets anders. Maar waar ik ook wel een probleem mee heb, is het heimelijk opnemen van gesprekken. En uit het document met het hoor en wederhoor blijkt dat Tim Hofman een ongepland, dus spontaan gesprek had. Dus hij heeft gewoon uit wilde weg heeft hij Gijs van Dijk gebeld met een nummer dat Gijs van Dijk misschien niet eens herkend zal hebben op zijn telefoon. Gijs van Dijk vond dat pas uit dat hij ook echt opgenomen werd op dat moment toen hij er aan het einde van het gesprek naar vroeg. Vraagt ook zwart op wit om dat gesprek niet te gebruiken voor de uitzending. En daar had Tim Hofman en zijn team, die hadden daar scheid aan. Blijkt ook uit de correspondentie. Ja. En allereerst, ongelooflijk naïef van Gijs van Dijk. Want iets is pas off the record, achtergrondbasis, nadat de journalist hiermee akkoord gaat. Hè? Dus dat je dat claimt, echt heel onhandig gedaan van Gijs van Dijk. En toch, hè, over zo'n gevoelig onderwerp. We hebben het hier niet over de keuringsdienst van waarde die door Albert Heijn belt om te vragen waar de spaghetti van gemaakt wordt. Over zo'n gevoelig onderwerp dat je bewust iemand ongepland belt, allerlei uitspraken probeert te ontlokken, terwijl je opnieuw bewust verzwijgt dat je het gesprek opneemt.
Ja.
Ik vind dat toch niet de sterkste manier van journalistiek.
Ik vind ook dat je dat gewoon van tevoren moet melden als je Tim Hofman bent. Van ik ga dit gesprek opnemen. De bedoeling is om het te gebruiken in de uitzending. Want dan weet in ieder geval iemand waar hij aan toe is. Dat is wel zo netjes.
Ja, en hetzelfde geldt voor de opname die ook terugkomen in de uitzending die Katinka Simonsen heeft gemaakt. Dat bleek ook overigens uit andere correspondentie. Melder S wordt ze dan genoemd in het stuk van Ton F. van Dijk. Ja, iedereen weet wel dat een gesprek is geweest. Dat blijkt ook al uit haar eigen Twitterkanaal met Katinka Simonsen. Daar worden uitspraken van Partij van de Arbeid Esther Mirjam Cent worden echt op woordniveau geanalyseerd. En dan denk ik toch ook even hè, van als je gewoon een gesprek hebt met iemand, dan formuleer je niet alles heel zorgvuldig. Zeker niet als je met iemand spreekt die heel emotioneel is, die je gerust wil stellen, die je wil troosten. Dan zeg je soms ook dingen waarvan je denkt, dit helpt jou ook gewoon om je beter te voelen, denk ik. Dus dan formuleer je dingen soms ook anders dan wanneer je alles zorgvuldig op papier zet, media optreden, zorgvuldig gepland en zo. En als je dus als journalist probeert om tegenstrijdigheden te zoeken in dit soort heimelijk opgenomen gesprekken, dan ga je overal wel tegenstrijdigheden vinden, denk ik. Hè? Dus dat vind ik ook opnieuw dat ik denk van dan maak je het jezelf wel heel makkelijk om iets te vinden.
Ja, ik vind weer heel erg de indruk wekken van ik ben op zoek naar een schandaal en ik probeer alles aan te grijpen om maar iets te vinden, zodat ik hier een mooie video over kan maken die impact heeft.
Ja, en ik vraag me overigens ook af wat het effect hiervan gaat zijn. Hè? Want kijk, in heel veel organisaties, als er dan iets speelt, dan willen mensen niet meer praten met de melder of met het slachtoffer. Want dan zeggen ze nee, dat wordt nu onderzocht en we mogen niks meer doen. En dan gaan ze ineens heel formeel maken. En we mogen alleen praten als er iemand van HR bij zit of wat dan ook. Ik snap wel dat in dit geval dus de voorzitter van de Partij van de Arbeid juist wel contact heeft gehouden met de slachtoffers. En Ik vraag me dus af, hè, als je dit soort gesprekken gaat opnemen en dit soort en niet alleen zelf opneemt voor jezelf om het terug te luisteren, maar het ook vervolgens in dit soort programma's gaat uitzenden, is het effect uiteindelijk niet dat mensen niet meer ook met slachtoffers durven te praten, of in ieder geval heel afstandelijk gaan doen ineens uit angst dat er dit soort opnamen gemaakt worden? En ik hoor zelf van heel veel slachtoffers van, wij voelen ons eenzaam, niet gehoord. Er is niemand die zijn arm om ons heen slaat en ons verhaal hoort. Ja, ik denk dan wel, kijk wel uit met het heimelijk opnemen van dit soort gesprekken. Want je kan wel eens voor toekomstige slachtoffers juist een situatie bereiken die voor hen uiteindelijk veel slechter uitpakt. Hè? Waar mensen niet meer gewoon dit soort gesprekken durven te voeren. En ook gewoon zeggen van, nou, bespreek dat maar met de onderzoeker of met de advocaat.
Ja. Of dat je dan zo'n koude advocaat tegenover je hebt die zegt, ik hoor wat u zegt.
Nee, dat wil je zeker niet horen. Dus nou ja, ik vond het uiteindelijk dus niet alleen teleurstellende televisie, maar ook wel teleurstellende journalistiek. En ik hoop toch wel dat het beter gaat. Ik las afgelopen week dat Boos gaat samenwerken met Follow the Money. Dat is natuurlijk een bekend, een heel befaamd onderzoeksplatform. Ik hoop wel dat dit soort dingen dan wel beter gaan.
Ja, dat hoop ik ook wel inderdaad. Ja, nogmaals, ik vind het een beetje zonde eigenlijk ook vooral. Want wat je zegt, het zet niet een heel fraai beeld neer van Tim Hofman. Ja. En nogmaals, hij heeft heel veel credit. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel het idee van, ja, een onderzoeksjournalist, dat is die gewoon niet. Hij is jong, hij heeft een heel jong team. Ik heb het idee dat er ook gewoon ervaring en kennis over het vak ontbreekt bij dat team.
Ja. Ook omdat de lat natuurlijk nu hoger ligt dankzij The Voice.
Ja,
heel eerlijk, als The Voice er niet was geweest, dan hadden we misschien wel heel anders naar dit programma gekeken. Maar ja, hij heeft de lat natuurlijk voor zichzelf heel hoog gelegd. En ja, dan wordt het wel lastig om daar aan je eigen criteria te voldoen.
En ik kan me ook voorstellen dat hij druk voelt om weer met zoiets te komen natuurlijk. Want het heeft heel veel impact gemaakt. Dus dan wil je dat graag overtreffen. Maar ja, ik weet niet of dat hier nou op zo'n goede manier gebeurt. Dus wat dat betreft interessant om daar naar te kijken. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik aan Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikaanlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Eva. Zij schrijft, beste Victor en Lars, als trouwe luisteraar vraag ik me af, zouden jullie ooit aan een reality show deelnemen? En zo ja, welke show zouden jullie dan kiezen? Ik ben benieuwd of jullie je communicatie- en marketingervaring zouden inzetten om strategisch te werk te gaan en een voorsprong te krijgen in de competitie. Ik kijk uit naar jullie gedachten hierover in de volgende aflevering van de podcast.
Dankjewel, Eva.
Ja, dankjewel voor deze vraag.
Jij bent wel Mr. Reality Series hier in deze podcast.
Nee, dat valt mee. Ik kijk helemaal niet zo heel van dat soort dingen.
Waar zou jij aan meedoen?
Misschien zou ik meedoen aan Expeditie Robinson. Dat is ook een programma waar iedereen van zegt, daar zou ze een keer mee willen doen. Dus dat is misschien een heel flauw antwoord op te geven. Maar ergens, ik denk dat ik op dat eiland misschien nog best wel tot mijn recht kom.
Oké, vertel.
Ja, ik denk dat ik gewoon een hele goede. Het is heel gek om te zeggen, maar kijk, in een reality show, iedereen heeft een soort van karakter, een personage. Ik denk dat ik gewoon een hele goede schurk zou kunnen zijn. Ik denk dat ik gewoon, ik zie mezelf al praten in de camera, weet je wel, dan heb je af en toe van die momenten dat je in de camera een interview geeft over wat er allemaal gebeurt, met van commentaar te voorzien. Ja. Ik weet al hoe ik mijn wenkbrauw kan optrekken en de stomme dingen van anderen kan becommentariëren. Ik denk dat dat ongelooflijk goed zou kunnen.
Jij wil de schurk zijn van, wel een beetje gek. Een schurk die normaal gesproken thuis elke dag van de week een aparte maaltijd heeft, die hij altijd eet, zeg maar. Die schurk.
Die schurk, ja. Nee, maar dat lijkt me wel leuk. Ja. Jij?
Okay, yeah. Nee, absoluut nooit.
Nee?
Nee. ik denk ook over dat ik niet een leuke deelnemer zou zijn. He, dus los van het feit dat je mij niet een vuurtje moet maken op het strand of een konijn moet laten vangen bij Expeditie Robinson.
Ik zou het wel willen zien, eerlijk gezegd. Ik denk dat jij dat totaal niet lukt. Het zou zo'n mislukking zijn.
Dat zou ik ook niet willen doen, maar ik denk dat ik me te bewust zou zijn van de camera's.
Ik weet het niet. Ik denk dat dat ook wel weggaat, hoor. Want als je op een gegeven moment ben je er zo aan gewend geraakt.
Ja, weet ik niet. Ja. Maar als ik dan gewoon in een gekke droom in zo'n reality-programma zou zitten en ik zou het goed willen doen, hetgene wat ik in ieder geval zou doen is proberen onvoorspelbaar te zijn.
Ja.
Dat is wel echt volgens mij de les.
Ja.
Dat je mag best een schurk of een karakter zijn,
ja,
maar je moet wel een onvoorspelbare schurk zijn in het programma. En dat is de les van Trump volgens mij ook, hè, bij The Apprentice, dat hij in het begin te voorspelbaar was. En op een gegeven moment vertelde zijn productieteam tegen hem van je moet gewoon verrassende dingen gaan doen. Het werd het programma veel leuker.
Dus. Ja. Maar hoe maak het eens even concreet. Stel je zit op dat eiland, Expeditie Robinson. Hoe zou jij, wat zou je voor onvoorspelbare dingen doen?
Ik zou me afvragen wat iedereen verwacht dat ik ga doen. En dan bewust het precieze tegenovergestelde doen.
Ja, precies.
Dus als iedereen denkt, dit gaat Lars waarschijnlijk doen hier.
Ja.
Dat dan doen. Of nee, ik heb ook wel een talent om. Dat heb ik met name in toen ik vroeger heel veel debatteerde, heb ik dat ontwikkeld. Een bijzonder talent om anderen het bloed onder de nagels vandaan te halen.
Ja, dat
als ik dat wil.
Goed. Ja. Nou, niet alleen
dat
wil, hoor.
Niet, maar als ik het echt wil. Dus mijn talent zou misschien bij zo'n programma vooral zijn. Om mensen het bloed onder de nagels vandaan te halen en dan de vermoorde onschuld te spelen.
En dan
juist door die grinnik om de reactie van mensen nog bozer te maken. Dus het programma wordt leuk omdat mensen om mij heen, zeg maar, echt één voor één zich helemaal laten gaan, zeg maar.
Maar dat dan zeg je eigenlijk hetzelfde als wat ik zeg. Want we zouden beide gewoon enorm goede schurken zijn.
Ja. Of dat denken we in ieder geval.
Ja, ik weet het niet. Misschien niet. Misschien zijn we te laf daarvoor. Dat zou wel kunnen inderdaad. Ja. Dat we toch uiteindelijk hele brave burgers zijn.
Brave Hendrik.
Ja, exact. Een leuke vraag in ieder geval, Eva. Dank je wel daarvoor. Je kunt ook een vraag stellen als je dat wil. Dat kan naar vraaghetfikandlars@gmail.com. En wellicht hebben we jouw vraag als de volgende vraag uitgekozen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.